Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Dit is Delta Tango, de defensiepodcast van de Telegraaf.
En even de jongens zei toen, ja, dus ik plaatste toen het explosief en noemde toen waar. En tegen het onderdeel wat ik dus van voorlichting niet mag noemen. Ze opereren onder water of juist in het ijzige hoge bergte. En ze zijn opgeleid om terrorisme te bestrijden onder de meest extreme omstandigheden. We hebben het over MARSOF, de elite-eenheid van het Korps Mariniers. Toen zij nou onder hoorden wat bekendere commando's of staan ze stiekem juist beter. Nou ja, daar en over meer van dat soort zaken gaan we het vandaag hebben met Martin Hoekstra, militair historicus van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie. Martin heeft recent een boek gepubliceerd over MARSOF. Martin, welkom. Fijn dat je er bent.
Ja, dankjewel. Leuk om hier te zijn.
En natuurlijk ook welkom, zoals altijd, bij deze aflevering van Delta Tango, Sylvain Schoonhoven, onze defensieverslaggever. En mijn naam is Olaf van Joden. Ja, de MARSOF. Sylvain, we hadden het al even over voordat we begonnen. Je weet dat het bestaat, je kent de naam, maar ja, wat is die club eigenlijk?
Ja, ik heb zelf altijd een beetje de indruk dat MARSOF leidt onder de wat grotere bekendheid van het Korps Commandotroepen. Die veelvuldig in de publiciteit is. Op televisie met kamp van Koningsbrugge.
Ja, daar wil ik straks ook nog even over hebben.
Maar we hebben niet te lijden onder gebrek aan aandacht. En ik heb altijd het idee dat MARSOF een wat ondergeschoven kindje dreigt te worden daardoor. En ik kan me ook niet aan de indruk onttrekken dat er enige rivaliteit was of is tussen die beide eenheden. Waarbij ze natuurlijk altijd zichzelf beter vinden dan de ander. En
dat is ook een goeie. Daar moeten we het ook nog over hebben. Martin, om even te beginnen. Een boek over de MARSOF. Was dat jouw eigen initiatief of hoe kom je tot dit project?
Nou, dat initiatief komt eigenlijk van de MARSOF zelf. Dus misschien heb je wel gelijk dat de bekendheid niet zo groot was. En het NIMH heeft in eerste instantie een aantal jaar geleden een boek geschreven over het KCT. Ook over recente operaties. Later is een boek uitgekomen over het Korps Mariniers. En nu vond MARSOF het tijd om zo'nzelfde soort boek ook over specifiek de maritieme speciale operaties uit te laten maken.
Ze voelden zich dus toch weer een beetje achtergesteld eigenlijk.
Ik weet niet of achtergesteld het goede woord is, maar ze vonden het in ieder geval een mooi boek en een mooie manier om te laten zien wie ze waren en wat ze doen.
En ze bestaan 10 jaar, dus dat was gelijk een mooi markeringspunt.
Exact.
Als jij, zonder al te formalistisch te worden, maar hoe, als je het moet samenvatten, als jij aan de buurvrouw moet uitleggen, MARSOF, wat is dat?
Ja, dat is gelijk al best een lastige vraag, omdat het eigenlijk een verzameling is van specialisten, van eigenlijk vroeger kleine specialistische clubjes binnen het Korps Mariniers. En ze hebben zich in de afgelopen 20 jaar eigenlijk ontwikkeld tot een zelfstandige special forces eenheid. En ik moet eerlijk toegeven, als ik het aan de buurvrouw moet uitleggen, dat ik dan ook wel eens zeg, dat zijn een soort commando's, maar dan van Korps Mariniers, dus met een maritieme achtergrond. Want dat is inderdaad toch wel de manier waarop je mensen kunt bereiken.
Dan kijk je wel snel achter je of je niet toevallig dat er een verdwaalde commando is, omdat je weet of een verdwaalde MARSOF, want dan is het weer bal. Maar de specialist die ze hebben, hè, dat is in principe
kickforce mannen, je hebt het over hoge bergten.
Mountain leaders heet
mountain
dat.
Leaders. Ja.
En de antiterreurclub, die komt voort uit de BBEM, de Bijzondere Bijstandseenheid Mariniers. Die is in de jaren 70 ontstaan toen het een woelige periode was in West-Europa, maar ook in de wereld met veel gijzelingen en kapingen met terroristisch oogmerk.
Zou je ook een boek over kunnen schrijven?
Ja, wij zijn spreken een boek over.
Ja, wie weet.
Ja. Ja, het is wel grappig dat ik de cirkel voelt wel een beetje rond, want ik ben ooit begonnen met mijn onderzoek met jullie boek lezen eigenlijk.
Kijk, hij kopt hem in. Dat is weer heel sportief. Ja.
En dat gaat over de ontstaansgeschiedenis van de BBEM. En die club heeft zich in de loop van de jaren ook verder ontwikkeld.
En wat was de reden dat ze eigenlijk dat allemaal op een hoop hebben gegooid? Want je zou kunnen denken, nou prima, hè, hartstikke leuk. Je hebt de mountain leaders, die gaan de bergen in en die zijn daar actief. Je hebt de BBE mariniers die je vooral inzet om als er in Nederland grote crisis zijn in actie te komen. En je hebt die kickforce mannen, nou die zijn actief in hun eigen specialisme op de grens van land en water. Goed geregeld. Maar kennelijk was er toch een reden om het anders te gaan doen.
Ja, je merkt dat bij het korps in de loop der jaren de ambitie komt om als echt een Special Forces Task Unit te kunnen opereren. Het is eigenlijk een beetje ontstaan onder de snelkookpan van operaties. Onder andere in Bosnië en in Afghanistan. Daar merkten ze dat als ze ingezet werden, dat het handig was om dezelfde procedures te hebben en dezelfde basistraining. En eigenlijk is het met die basistraining ook begonnen. Er kwam eerst een gezamenlijke opleiding. En later is de eenheid helemaal samengevoegd. Het is ook gewoon een stuk efficiënter natuurlijk als je één staf hebt in plaats van 3 staafjes. Dus daar komt dat is ook een voordeel natuurlijk.
Dus in feite als je onderdeel wordt van die MARSOF, dan kan je dat allemaal. Dan kan je duiken, dan kan je de mountain leaden, dan kan je antiterreuroperaties doen of zit ernaast.
Ja, je hebt eerst een basisopleiding en vanuit die opleiding kan je een specialisme kiezen. Alhoewel mountain leader soms eerst mountain leader worden, want die opleiding is eigenlijk apart van MARSOF. Dat gebeurt in Groot-Brittannië. En vaak worden mountain leaders dan vrij snel daarna ook operator bij MARSOF.
Dus ze houden wel, die specialismes die zijn wel, ja, dat zijn nog steeds wel bestaande specialismes. Ja, nee, en dan? Want je hebt dan één club. Je zegt van ze wilden professioneler worden, ze wilden hetzelfde kunnen. Ja, wat kan die MARSOF man? Want het zijn volgens nog alleen maar mannen. Vrouwen zitten er niet bij.
Nee, dan zou er eerst een vrouw door de mariniersopleiding moeten komen. En je moet eigenlijk eerst marinier zijn. Vaak dien je dan eerst een paar jaar in een operationele eenheid van het Korps Mariniers. En dan kan je de MARSOF opleiding in als je die ambitie hebt.
Dat is een zwaar traject, neem ik aan ook.
Dat is zeker een zwaar traject. Het uitvalpercentage is zeker in de selectie vrij hoog. Het wisselt wel heel erg. Dus het is lastig om te pinpointen wat dat precies is. Dat heeft minder te maken met het fysieke, maar vooral met wat je mentaal moet kunnen om een operator te zijn ten opzichte van een gewone marinier, wat natuurlijk al best een fitte gast is natuurlijk. Dat sluit ook aan bij jouw vraag van wat moet je kunnen. Ik ben mee gaan lopen eigenlijk op het begin van dit project al met de selectie en opleiding om eens te kijken van wat is dit nou voor club en wat voor soort personen dienen hier. En zeker bij de selectie zie je wat voor soort personen er afvallen en welke ze wel kiezen. En wat daar heel erg opvalt is dat het hele stabiele, rustige mensen zijn. Geen schietgrage Rambo's, misschien het Hollywoodbeeld is van een soft operator.
Dat was ook wel een beetje jouw beeld, hè?
Ja, dat
voordat
klopt.
Je het project begon dacht je van dit zijn, dit zijn toch trigger-happy bodybuilders in feite.
Ja, vooral dat bodybuilders, dat valt reuze mee. Het zijn hele fitte mensen. Maar inderdaad, ik had zelf van tevoren niet helemaal het goede beeld van wat het was. En daarom is het ook heel goed dat ik mee kon lopen, denk ik, met die opleiding en selectie. Ja, ik kwam eigenlijk direct van de universiteit, ben ik gevraagd om dit boek te schrijven. Ik had eerder stage gelopen bij het NIMH en die stageopdracht ging over inzet van Korps Mariniers bij Somalië, antipiraterijoperaties. En toen ben ik gelijk eigenlijk na mijn afstuderen dit project gaan draaien. Mijn beeld was eigenlijk vooral bepaald door de games die ik speelde. Onder andere Counter-Strike. Dat is eigenlijk een anti-terreur game, zou je kunnen zeggen. En dat is wel iets schietgrager dan het in het echt is.
Als het in het echt zo was, dan zou er in Den Haag heel veel uit te leggen zijn aan plein 4 bij het ministerie van Defensie, denk ik. Ja, ja,
ja
zeker.
Exact, ja.
Maar wat je zegt, is zelf aan. Het zijn hele rustige, stabiele jongens. Hoe halen ze die uit die populatie van mariniers? Hoe hard worden ze afgeknepen of hoe worden ze gesorteerd?
Ja, die selectie bestaat eerst uit een paar dagen fysiek heel zwaar. Weinig slaap, dus slaapdeprivatie en ook vervelende opdrachten die maar duren en duren en duren. Waardoor je eigenlijk afgematte mensen hebt aan het einde. Ze mogen ook niet met elkaar communiceren. Dat is ook bijzonder om te zien wat dat met iemand doet. Ze krijgen geen feedback van het kader en ze mogen niet met elkaar praten. Waardoor ze na 3 dagen zie je ze echt in een soort koker gaan. En het is wel echt apart om te zien wat het met die mensen doet. En aan het eind van die afmatting, zou je het kunnen noemen, krijgen ze een aantal scenario's voorgeschoteld en worden ze bijvoorbeeld in een huis gestuurd en krijgen ze daar met acteurs of andere operators een scenario voorgelegd. En dat moeten ze gaan oplossen.
En dan gaat het om een gijzeling of om
Ja, het kan van alles zijn. Een bom die dreigt te ontploffen of zo. Je stapt een deur in en opeens is er iets aan de hand. En het moet snel en er wordt druk opgezet. En dan gaan ze dus kijken, ook met behulp van een psycholoog, hoe reageert iemand? Is men in staat na die 3 dagen of 4 dagen, 5 dagen zonder, bijna zonder slapen en met die afmatting, nog een goede oplossing te vinden voor dit probleem? Het hoeft echt niet één bepaalde oplossing te zijn. Maar vooral het creatieve oplossende vermogen en de kalmte, dat is iets waar ze naar kijken. Dan.
De proportionaliteit inderdaad. Niet dat iemand naar binnen loopt en als eerste doet gewoon alles neerschiet wat voor zijn loop komt.
Dat hebben we dus ook wel gezien. Dat de marinier zo afgemat was dat hij geen idee meer had wat hij moest doen. En dat hij inderdaad maar gewoon gelijk erheen liep. En die acteur begon aan te vallen. Zeg maar.
Hey, en ben je zelf? Ik kan me voorstellen als je dat zelf van zo dichtbij ziet en meemaakt. Wat bleef er van jou bij hangen? Van wat voor mensen je mee te maken had?
Ja, toch wel een heel ander soort mens dan ik in gedachten had. Ook veel minder gesloten. Het zijn best wel sociaal intelligente mensen, waardoor ik vrij makkelijk contact kon leggen als onderzoeker. Dat was natuurlijk heel fijn. Waardoor je ook best wel reflectieve en open gesprekken kon houden over waarom ze dat gingen doen en waarom ze bepaalde operaties zo hadden beleefd. En dat maakt voor het boek natuurlijk heel mooi dat je zo open met mensen kan spreken. Ja.
Ja, want je dook behalve in het heden, hè, de opleiding op dit moment, ook in het verleden van deze club en de voorgangers. En dan kom je eigenlijk uit in Bosnië,
ja.
1997. Hè, want ja, dat was ook het eerste moment dat het Korps Mariniers ging samenwerken met het Korps Commando Troepen.
Ja.
Bij een hele speciale operatie. Hè. Het ging toen om oorlogsmisdadigers. Operatie Amber Star.
Ja.
En ik las dat hoofdstuk en ik werd daar wel door gepakt, moet ik zeggen. Vertel eens, wat was het doel van die actie?
Ja, Amber Star was eigenlijk een internationale operatie van verschillende westerse landen met als doel om verdachten van het Joegoslavië-tribunaal in Bosnië te gaan oppakken. Ook om te bevorderen dat het wat beter ging met het herstel naar die oorlog. En Nederland zat daar op dat moment in de Lasva-vallei met Mechtbad. Daar zaten ook al commando's. En we kregen eigenlijk vanuit Amber Star, want Nederland deed natuurlijk mee, de opdracht om daar 13 Bosnische Kroaten, die dus verdacht waren, op te pakken.
En het waren verdachten van genocide?
Ja, wel.
Grootscheepse moordpartijen en dergelijke.
Ja, dat zijn wel serieuze aantijgingen die ze. Die, ja, precies.
En dan zou je zeggen van, ja, je stapt daar uit je auto, je laat de handboeien klikken en je kunt weer naar huis. Maar zo eenvoudig ging dat niet. Het moest echt minutieus worden voorbereid. Hè?
Ja, het lastige was dat ze eerst al niet wisten waar die 13 mensen waren. Dus wat ze eerst moesten doen is identificeren. En er zaten natuurlijk, de commando's zaten al in het gebied. Dus toen een groep van Kickforce mannen heen gegaan. En eigenlijk gezamenlijk, ook met inlichtingendiensten, hebben ze geprobeerd die mensen te vinden.
Zonder zelf gezien te worden natuurlijk.
Ja, absoluut. Dat kon geheim zijn door bijvoorbeeld in busjes met een gat erin dingen te filmen en dat soort dingen. Maar het kon ook hide in plain sight. Dat ze gewoon, op een gegeven moment hadden ze een oorlogsmisdadiger op de korrel. En die had een café, of die werkte in een café. En dan gingen ze daar gewoon een biertje drinken en ze met die man praten.
Ja.
Ze hebben echt een best wel bijzondere inlichtingenoperatie daar gedraaid.
Ja, want ze gingen ook met die man een beetje aanpappen dan. Hè. Ze boden hem ook een tapeje van Guns N' Roses aan.
Ja, dat klopt. En ze hebben een beetje over voetbal gepraat, dat soort dingen. Ja.
En ondertussen probeerden ze dus zekerheid te krijgen. Ze van, is dit nou echt onze man, hè?
Ja, exact. Dat was, het was lastig om die mensen te vinden. En daarom werd een beetje onorthodox op die manier geprobeerd om echt zeker te weten dat hij het was. En dat is ook wel een beetje typisch mariniers, denk ik. Om een beetje creatief daarmee om te gaan.
Ja, want er was op een gegeven moment was er twijfel over. Zo van, nou ja, is het hem nou of niet? Waarschijnlijk wel, maar er was ook iemand die zei van, ja, maar ik herken hem niet van deze beelden.
Ja,
toen was er een barbonnetje.
Ja, zijn naam stond bovenaan het, volgens mij heette die Ante. Zijn voornaam stond bovenaan het barbonnetje.
Zo simpel kan het zijn dan opeens.
Ja, ja. En tegelijkertijd zijn dus in Nederland zijn BBE-teams gaan trainen op basis van de inlichtingen die uit Bosnië kwamen. Waardoor ze daar bouwden ze dus een beeld op van die mensen. Waardoor ze een concreet scenario konden creëren voor het trainen van het oppak.
Dus, wij spreken met een setting die vergelijkbaar was. Want je weet van zo ziet het er ongeveer uit. Zo moeten we naar binnen. Ja. Zo moeten we iemand.
Precies, compleet met maquettes en dergelijke over hoe ziet dat huis eruit.
Ja.
Ze mochten het huis niet binnen. Hè? Daar hadden ze geen bevoegdheid toe. Maar ze moesten hem eigenlijk voor de deur of op weg van en naar huis moesten ze hem proberen.
Ja, er zijn twee mensen opgepakt. Waarbij er één in zijn huis is opgepakt. En de ander mocht niet in zijn huis opgepakt worden. Dat had te maken met de rules of engagement die daar op dat moment gelden. en hoe wilde het zijn dat ze maandenlang hebben getraind. En uiteindelijk de dag van de actie ging er iets mis in de communicatie met het volgen van die man. Want ze wilden hem oppakken op het moment dat hij thuis kwam en uit zijn auto zouden stappen. En die call kwam te laat, waardoor uiteindelijk op het moment dat zij uitstapte om die man op te gaan pakken, zat hij al binnen.
Voor de tv.
Aan de aardappels.
Ja, hij was waarschijnlijk beschonken en is tegen de richting, de rijrichting in een weg heeft hij een shortcut genomen, waardoor hij eerder thuis was dan verwacht.
Ja, hele plan in duigen. En dan moet je dus improviseren op dat moment.
Ja, op dat moment heeft Patrick Kammaert, dat was de commandant van de Nederlandse tak van Emmerstar, heeft gezegd, oké, we gaan het niet doen. We hebben hier niet op getraind, dit scenario. Terwijl juist al die what-ifs, alles wat er mis kon gaan, hielden we rekening mee. En toen hebben ze een dag daarna...
Nog even een wild plan, hè? Zo van, zullen we aanbellen met een Guns N' Roses cd'tje?
Ja, we kennen die man toch? Dus we kunnen dat proberen. Maar dat is uiteindelijk afgeschoten op een hoger niveau.
Het was zo mooi geweest om met zo'n bizarre improvisatie toch nog iemand in de boei te kunnen staan. Maar dat vonden ze toch net even iets te ver gaan. Hè? Dat hadden ze niet genoeg voorbereid en getraind.
Ja, ze wisten ook niet precies hoe dat huis er van binnen uitzag.
Was hij gewapend, ja of nee?
Ja, precies. Dus dat bracht allemaal extra risico met zich mee. Daar hebben ze toen voor gekozen om dat niet te doen. En uiteindelijk is dat de juiste beslissing geweest, omdat het een dag later alsnog is gelukt. Ja.
Nu is het, is dat een succesvol samenwerken? Maar goed, terecht. Hè? Je boek is ter gelegenheid van 10 jaar jubileum. Dan zit er dus nog, als ik even hard op tel, tussen Emmerstar en het oprichten van Marshof 16 jaar. Ja. Hebben ze er zo lang over moeten nadenken? Of waarom duurt het zo lang voordat het uiteindelijk is gezegd van laten we het echt op een andere manier gaan doen?
Nou, ik denk dat vanuit de eenheid zelf was de wens eigenlijk vanaf Emmerstar wel aanwezig om steeds meer samen te gaan werken en uiteindelijk ook samen te gaan. In 2000 ontstaat een samenwerkingsverband tussen die drie specialismes. En je merkt dat het vooral op een hoger niveau, ook wel binnen het Corps van Mariniers, wat anders tegenaan werd gekeken op dat moment. Omdat ze ook wel bang waren dat als die specialistische clubjes samen zouden gaan, dat ze misschien op een gegeven moment samen zouden worden gevoegd met KCT. En dat ze daarmee dus die clubjes kwijt zouden raken voor het korps.
En dus kennis en kunde zouden. En ook gewoon domweg organisatorisch. Dat je mensen en middelen kwijt gaat raken. Wat weer ten koste kan gaan van je eigen grotere organisatie.
Ja, precies. Je ziet in de jaren 90 in Engeland dat de SBS en de SAS eigenlijk in een soort Special Forces Command worden getrokken. Daar eindigt ook de samenwerking tussen Nederlandse Kickforce mannen en de SBS. Die daar eigenlijk.
De Special Boat Service was dat?
Ja, die zaten daar geïntegreerd. Dus dat is op zich ook wel een reële angst. Want in die periode speelt ook gewoon spelen bezuinigingen en ideeën om KCT, Corps van Mariniers, Luchtmobiel misschien samen te voegen. Er is een hele studie naar gedaan. Dat is uiteindelijk niet doorgegaan. Ook vanwege die culturele verschillen die er tussen de eenheden zijn. Dus het was best wel een reële angst. Het was niet zomaar uit de lucht gegrepen. Ja.
Waar zitten die culturele verschillen in tussen het Corps van Mariniers en het Corps van Mannertroepen?
Ja, er wordt vaak de nadruk opgelegd. Ik denk dat het boek meer een verhaal is positief van hoe goed de samenwerking gaat tegenwoordig ten opzichte van de animositeit die er vroeger was. Maar je merkt nog wel dat de marinier is wat meer geneigd om te improviseren. Terwijl de commando het liefst alles van tevoren aftimmert en plant. Een zin die je wel eens hoort is: een commando gaat eerst nadenken en dan rennen. En een marinier gaat eerst rennen en dan nadenken. Dat klinkt een beetje negatief voor de manier van werken van het Corps Mariniers. Maar die creativiteit en de innovativiteit die daarin verscholen ligt, is ook wel een groot voordeel voor Special Forces. Als je bijvoorbeeld denkt aan Task Force Barracuda, waarbij ze onder piratenschepen hebben gedoken en naar een explosief hebben geplaatst. Ja, dan moet je ver van je eigen schip, als er iets misgaat, zelf met een oplossing komen. Dus die creativiteit die in de marinierscultuur zit, dat is toch ook wel een belangrijke asset voor een SOF-eenheid. En ik denk, als ik eerlijk ben, dat die culturen ook wel iets naar elkaar toegroeien. Dus dat commando's misschien iets meer gaan improviseren en de mariniers wat meer gaan plannen met al die gezamenlijke operaties die intussen gedraaid zijn.
Ja, dat er misschien toch uiteindelijk ooit nog alsnog dat het één geheel wordt. Want dat geluid is nooit helemaal weg. Dat blijf je natuurlijk wel terug horen.
Nou ja, ze vallen nu gezamenlijk onder NL SOCOM, het Special Operations Command.
Ja.
En de gereedstelling is nog steeds belegd bij de verschillende eenheden. Ik denk dat veel mensen verschillend over denken. Je hebt natuurlijk wel die korpstradities. Dat is toch wel iets heel belangrijks voor
korpsgeest, hè? Dat idee van wij zijn als club uniek.
Esprit de corps. En ik zie dat eigenlijk niet zo snel gebeuren. Ook omdat dat maritieme, dat specifieke, wel heel goed bij het Korps Mariniers is belegd. En ze hebben natuurlijk met die kickforce mannen en de antiterreur eenheid wel nog steeds die hele speciale dingetjes die
Hey, 2013, hè, ze zijn nu 10 jaar bezig, maar we hebben ook al vastgesteld aan het begin van het gesprek. We weten eigenlijk niet zo heel erg wat ze doen. En dat is natuurlijk ook wel logisch, want het zijn speciale operaties en die worden niet aan de grote klok gehangen.
Ja.
Maar heb jij toch echt een beetje een beeld kunnen krijgen voor jezelf van wat ze allemaal gedaan hebben die afgelopen 10 jaar?
Ja, toen Marshof bij het NMH aanklopte met de vraag of wij dit boek konden maken, was vanuit ons, we zijn een wetenschappelijk instituut, dus ja, we willen wel een soort minimale hoeveelheid bronnen kunnen inzien. Dus we hebben gewoon goede afspraken gemaakt van we hebben hier een onderzoeker, die krijgt een clearing van Defensie. En ja, die moet dan dus ook toegang krijgen tot vrijwel alle bronnen, dus ook de geheime stukken en dat soort dingen. Dus, en ik heb zelf door bijvoorbeeld mee te lopen met de eenheid wel geprobeerd ook om vertrouwen te winnen bij de jongens. En dat is volgens mij heel goed gegaan. Dus ik denk dat ik in het archief van Defensie, overigens zijn de mariniers niet de allerbeste archivarissen. Dus het was soms wel lastig om daar stukken terug te vinden van deze operaties. En gewoon in bijna 50 interviews en met het meelopen toch wel echt een goede inkijk heb gekregen. En dat ze daarin ook best wel open zijn geweest.
Wat zijn voor jou dan de meest wezenlijke operaties van die 10 jaar? De laatste, je noemde al Barracuda, dus de anti-piraterijmissie Somalië.
Ja, dat is valt. Volgens mij was dat 2011. Dus dat valt eigenlijk
niet.
Eigenlijk zijn de meeste bijzondere operaties hebben net voor die vorming van Mars.
En heb je het eigenlijk over de periode na 9-11, hè?
Ja.
11 september 2001.
Ja, precies.
Toen de wereld opeens hard met de neus op de feiten werd gedrukt wat betreft islamitisch terrorisme. En dat
Zeker.
Ging ook snel in Nederland spelen en daar heeft Marshof ook, of tenminste de voorloper daarvan, heeft daarbij ook een rol gespeeld.
Ja, die antiterreureenheid opereert dus binnen Nederland. Je had 2 weken, volgens mij na 9-11, had je een soort grote scare in Nederland met tunnelalarm. Er kwam een bericht binnen dat er een grote aanslag zou worden gepleegd in verschillende tunnels in Rotterdam en Amsterdam.
Onder andere Benelux-tunnel volgens mij.
Benelux-tunnel, ja.
Wij zijn allebei iets ouder dan jij. Er is geen audio bij, maar Martin scheelt wat decennia met ons. Helaas zou ik soms bijna zeggen, maar ik kan me die foto's.
We hebben nog meegemaakt dat die tunnel inderdaad werd afgegrendeld. Mannen in zwarte
pakken,
zware wapens.
Zo. Nou, dat kwam binnen hoor, die foto's. Dacht, absoluut.
Precies, en toen dacht je van, het gebeurt dus niet in Amerika.
Het is nu hier.
Ook hier.
Het is
het
hier,
ja. Het leek uiteindelijk vals alarm.
Ja.
Maar er was wel een grote operatie nodig.
Ja,
en die ging niet helemaal goed.
Nee, in de alarmeringsfase ging er eigenlijk een hoop mis. Eigenlijk was ons bestel niet helemaal ingericht op deze nieuwe vorm van terrorisme. Met eigenlijk zelfopoffering. En daarvoor moest eigenlijk een nieuwe dienst worden gecreëerd die snel inzetbaar was. En kon omgaan met dat extra gevaar van zelfopoffering. Er was eigenlijk sinds de jaren 70 niet zoveel meer gebeurd op dat vlak, ook in Nederland.
Nee.
Ondertussen waren de AT's van de regionale politiekorpsen waren opgericht. Dus er werd ook heel erg nagedacht van wat is nou de taak van die mariniers ten opzichte van de AT's van de politie. En toen is in eerste instantie de snelle interventie-eenheid opgericht van de BBE. En dat was eigenlijk een soort pilot voor wat later de DSI, de dienst speciale
interventies. Ja. Ja.
En die hebben we nog steeds nu.
Ja,
want de DSI is ouder hè, dan Marshof.
Ja, is in 2005, 2006 opgericht, als ik het goed heb.
Met heel veel, ook veel mensen vanuit de Korps Mariniers. Veel kennis en kunde. Onder andere, nou, we mogen wel bijna zeggen, vriend van de show. De beroemde marinieren, John Tita Heena, was een van de lui die daar heel erg aan het begin van gepioneerd heeft met de DSI.
Ja, hij was een van de eerste, of eigenlijk, hij zat bij die BBEC, die pilot, zeg maar. Dus hij was van het Korps Mariniers het eerste clubje eigenlijk dat in die... dat samenwerkingsverband werd getrokken, want dat is de DSI eigenlijk tussen politie en defensie.
En hij was er ook bij in het Laakkwartier, hè? Want dat was ook een moment dat deze mensen in actie moesten komen.
Ja, toevallig
heb ik dat... ook niet helemaal goed.
Nee, dat heb ik toevallig zelf meegemaakt, want ik zat toen in Den Haag op school.
Oh.
Dus ik had vriendjes die zeg maar niet naar huis konden, omdat die hele straat was afgezet.
Want even nog voor de luisteraar, we hadden te maken met de Hofstadgroep toen. Die zaten verschanst in een pand aan de Antonusstraat. En op het dak ook geklommen op een gegeven moment. Ze waren bewapend.
Ja, er was eigenlijk dat pand was geprepareerd door de IVD. Dus ze konden daar enigszins afluisteren. Er was op een gegeven moment aanleiding om die mensen te gaan aanhouden. Omdat ze toch wel concrete plannen hadden voor een aanslag. Toen hebben ze daar ergens midden in de nacht het AT Haaglanden heen gestuurd. Om die aanhouding te verrichten. Zij wilden, het was een portiekwoning, ze moesten eerst een trap op en dan die deur binnenstormen. En op het moment dat ze die deur wilden inrammen, bleek die geblokkeerd. En ze konden er eigenlijk niet goed inkomen. Toen heeft een van die twee leden van de Hofstadgroep heeft een handgranaat naar buiten gegooid door die half opengebeukte deur. En die is midden in de formatie van het AT ontploft, waardoor er volgens mij 5 agenten gewond waren, waarvan 2 ook wel redelijk... ernstig.
De putjes zitten nog steeds in de gevel.
Ja, ik ben er een paar maanden geleden heen gegaan en ik kon daar een foto maken van eigenlijk de aanslag van die granaten. Dus, die kleine kogeltjes die uit die granaat kwamen, zie je nog steeds in de gevel of de aanslag ervan in de gevel zitten. En toen hebben ze besloten die nieuwe BBEC, die toen eigenlijk net was opgericht, daarheen te sturen om de aanhouding te verrichten. Overigens samen met het AT Rotterdam. Ze hebben toen gasgranaten naar binnen geschoten, waardoor ze aan de achterkant van het pand naar buiten werden gedwongen. En daar stond het AT Rotterdam om die aanhouding te verrichten.
Ja, is ook nog een schot gelost. Hij is geraakt in zijn arm, geloof ik, hè? Jason
W. Ja, hij wilde niet helemaal meewerken met die aanhouding. Nee. En daar hebben ze dan een manier voor om dat toch te verzorgen. Ja, het leek toch dat hij misschien naar een wapen zou willen grijpen.
Ja.
Dus hebben ze... proportioneel aangeschoten, zoals ze dat noemen.
Ja, Jason B. overigens in de gevangenis volledig gederadicaliseerd. Hè? Iemand die nu zeer kritisch staat tegenover deze dreigende kant van de islam.
Ja.
Dus zo kan het ook verkeren.
Die club is er nu, hè, Marshof. En je gaf aan van oké, de meest opvallende acties waarbij mensen die naar de rand dan waarschijnlijk in Marshof kwamen betrokken zijn geweest, zaten toch voor die oprichting nog. Wat is nu de concrete rol die voor Marshof actueel is weggelegd? Is dat toch vooral heel veel oefenen en trainen en beschikbaar zijn? Of zitten ze ook dicht tegen operationele inzet aan?
Ja, dit boek gaat eigenlijk over tot 2013. Ik denk dat ik heb in een epiloog ben ik vrij uitgebreid ingegaan nog op de evacuatie uit Kabul, de inzet in Mali en dat soort zaken die toch daarna hebben gespeeld. Alleen de schulp gaat wel een beetje dicht als het gaat om wat er nu gebeurt. En zeker met,
dat is jammer.
Met Rusland. Ik heb nog, er zijn Nederlandse special forces geweest in Oekraïne met de MH17 toen. En dat was toch wel wat lastiger om daar onderzoek naar te doen. Dus dat is eigenlijk gebleven bij wat onder andere jij eerder hebt geschreven over de inzet van Defensie daar zo.
Ja.
Ja, dat is juist hetgene waar je natuurlijk het meest nieuwsgierig naar bent eigenlijk. Want er waren natuurlijk ook recent waren er geruchten dat er Nederlandse special forces nu in Oekraïne actief waren. Hè? Of één of twee, een handjevol, hooguit.
Dat was dat gelekte via Discord of Telegram kanaal of zo uit Amerika. Ik weet daar dus niet van of dat echt klopt.
Dat is helaas waarschijnlijk stof wat voor een volgend boek over weer het jaar. Want dat is wel interessant. Hè? We hadden het even met jou al voordat we gingen opnemen over. Je zei van, of je gaf het net ook aan, van die openheid, dat verraste je wel. Maar dat zit hem dan waarschijnlijk ook in het feit dat een deel van die speciale operaties echt al geruime tijd achter ons liggen.
Ja.
Waardoor ook mensen weten van, nou, oké, als ik hierover praat, dan creëer ik niet voor mezelf problemen omdat ik staatsgeheimen aan het verklappen ben. Of ik creëer ook niet problemen voor collega's die nog in dat gebied nu zitten omdat de missie al gestopt is. Hè, bijvoorbeeld Afghanistan, ja, dat is gewoon klaar. Daar is geen Nederlandse militair meer actief. Dus daar kan je inmiddels wat makkelijker over praten.
Ja. En ook die anti-piraterijmissie, daarvan kan ik me voorstellen dat allemaal wat minder gevoelig ligt. Hè? Dat is misschien toch wat meer recht toe, recht aan optreden. Je hebt daar ook goed naar gekeken, hè? Naar van hoe wij optraden in dat gebied daar.
Ja.
Om die piraten de voet dwars te zetten. Hoe ging dat?
Ja, het is toevallig het onderwerp waar ik het beste in zat, omdat ik ooit al onderzoek had gedaan naar het optreden van het korps in die regionen. En je ziet dat Korps Mariniers heeft een traditie met boardings, ook al vanuit de oorlog in voormalig Joegoslavië. Daar handhaafden ze het embargo van de VN.
Ja.
En Mariniers deden daar dus de boardings. Dus
en we waren daar heel, heel goed in, hè? Ja. Om met hoge snelheid, schepen die met hoge snelheid voeren, om daar vanuit een helikopter naar beneden op te zeilen en hop, je staat aan boord.
Ja, en dat maakt gelijk indruk. Hè? Zeker in die tijd met die zwarte uniforms, dat gelijk zes ninja's op je schip staan.
Ja.
Dan ben je vaak wel geneigd om mee te werken.
Ja.
En eigenlijk hebben ze datzelfde concept in eerste instantie dus ook ingezet bij die anti-piraterijmissies. In eerste instantie was dat een antiterreurmissie, eigenlijk een afgeleide van Enduring Freedom. Ze zaten daar om terreurnetwerken die zich maritiem verplaatsen te identificeren. En eigenlijk kwamen ze erachter dat het grootste probleem daar die opkomende piraterij was. Dus die mariniers zijn daar gebleven toen Nederland schepen uitzond om die piraterij te beteugelen. En eigenlijk was Nederland best wel initiatiefrijk op dat gebied. Ze waren wel vaak bezig met, oké, hoe kunnen we dit concreet aanpakken? Niet alleen maar bescherming van de scheepvaart daar, maar kunnen we echt die piraterij beteugelen? En dus is onder andere datzelfde boardingconcept weer ingezet om gewoon echt verdachte piratenschepen te boarden en die mensen op te pakken. En een beroemd voorbeeld is de ontzetting van de Taipan. Dat is een Duits containerschip dat gekaapt was door piraten, maar de bemanning had zich in een safe room weten op te sluiten. Dus het was zaak om snel op te treden om te zorgen dat die safe room niet gekraakt werd en er echt een soort gijzelingssituatie zou kunnen ontstaan. Dus het is een team van de UIM geweest. Dat is
Unit Interventie Mariniers.
Ja, exact. Dat
we helpen je wel met de afkortingen.
Ja.
Met,
ja, dat is dus die antiterreureenheid. En die hebben dat schip ontzet. 10 piraten daar opgepakt.
Dat was ook een spectaculaire actie, hè, waarbij vol vuur werd afgegeven op de brug van dat schip. Alle ramen sneuvelden door kogels. Zo'n boarding. Er is ook nog iemand gewond geraakt.
Het was best spannend, omdat eigenlijk waren er RPG's gespot door een maritiem patrouillevliegtuig op het moment dat die kaping plaatsvond. Dus ja, ze verwachten dat er misschien RPG's aan boord waren. En ze waren natuurlijk gewoon gewapend met
Kalashnikovs. Propelled grenades.
Ja.
Eigenlijk een anti-tankwapen. Ja, dus zware jongens.
Ja, maar wat je bijvoorbeeld dus ook kan inzetten tegen een helikopter waarmee je wil boarden. Dus dat was een best wel een serieuze actie, waarbij dus veel vuur werd afgegeven. Zowel van de tromp, Majesteit Tromp, die op dat moment daar actief was. En vanuit de helikopter en ook op het moment dat die mariniers waren geland op het containerschip. Dat ze ook vuur gaven op de brug waar die piraten zich verschansten. Eigenlijk dekkingsvuur. En bij het vastropen naar beneden. Ze kwamen eerst op een rij containers terecht. Toen moesten ze nog een keer naar beneden om op het dek te komen, zodat ze voorwaarts konden gaan richting de brug. En daar is iemand toen eigenlijk naar beneden gevallen tijdens dat vastropen. En die is er gelukkig met een hersenschudding vanaf gekomen. En hij heeft het zelfs nog mee kunnen doen aan die actie.
Echte mariniers gaan door, hè? Zo blijft dat. Is dat een beetje het kroonjuweel in die recente historie? Is dat de actie der acties of is dat een andere, denk je?
Ja, ik denk het meest aansprekende is misschien wel die Task Force Barracuda met die duikoperaties. Dat ze dus ongezien die explosieven onder piratenschepen hebben weten te plaatsen.
Dat is een beetje wat je voorstelt bij Kickforce-mannen, ja, die onder water explosieven aanbrengen op de huid van het schip.
Ja, het was eigenlijk sinds de Tweede Wereldoorlog dat zo'n actie was uitgevoerd. En de eerste operationele duik van Nederlandse Kickforce-mannen. Dus dat is wel in die traditie zeker een hele bijzondere.
Ik weet dat wij daar volgens mij bijna, ik weet het op dit moment nog, dat was de rondom de publicatie van Missie F-16. Dus iets later hebben wij, voor het eerst mochten wij daarover schrijven, terwijl die acties al jaren daarvoor waren. En de marine wilde heel graag dat naar buiten brengen. Maar daar werd vanuit de centrale regie vanuit Den Haag gezegd, nee, dat gaan we niet doen, dat willen we niet. Opsek, gevoelig voor, dat mogen we niet verklappen, die geheimen. En uiteindelijk was het toen zover. En ik zat toen met een aantal van de jongens die aan die operatie hadden meegedaan. En in Rotterdam, in de lobby van een hotel, wat eigenlijk een hele rare locatie was om over spannende dingen te spreken, want iedereen kon het horen. En vooral omdat die jongens ook niet heel zacht spraken, die praten nogal hard. En zeker naarmate ze enthousiaster werden, gingen ze nog harder praten. En even die jongens zeiden, ja, dus ik plaatste toen het explosief. En noemde toen waar. En tegen het onderdeel wat ik dus voor voorlichting niet mag noemen. Maar ja, dat zijn natuurlijk nou hele spannende, ook wel gewoon gevaarlijke operaties voor die jongens geweest.
Ja, zeker. Het waren hele moeilijke duikomstandigheden daar met veel stroming. En soms kwamen ze daar, was er een koraalrif waar ze overheen moesten tijgeren. Het was gewoon echt heel lastig. En soms hingen ze onder zo'n piratenschip en was de deining zo hoog dat ze eigenlijk heen en weer werden geslingerd. En in die omstandigheden en in duisternis. Want die operaties vonden 's nachts plaats, moesten ze toch op een of andere manier dat explosief aan het schip weten te maken. En één keer zelfs hebben ze geprobeerd om boven de waterlijn een tracker, een GPS-tracker te plaatsen, zodat ze dat schip konden volgen en meer informatie over die piraten konden inwinnen. Uiteindelijk is die tracker hebben ze geplaatst, maar is het contact verloren, is die waarschijnlijk eraf gevallen. Maar dat is natuurlijk helemaal, als je boven de waterlijn op een schip waar piraten aan boord zijn moet werken.
Zwaar bewapend in wel.
Ja. Ja.
Nu is dat iets wat wij wel gemerkt hebben. Is als je zo intensief met die mensen optrekt, al hun verhalen hoort. Dat het bijna jammer is dat het project klaar is. Dat je, mis jij je Marsof mensen? Of is dat is het gewoon, het is afgerond en ik ga met iets vervolgens door?
Ja, het voelt ergens wel als een afgerond verhaal. Omdat nu, zeker met de evacuatie vanuit Kabul en niet veel later de Russische inval, voelt alsof er een nieuw tijdperk wel is aangebroken. Dus het boek begint in 1990 en eindigt ongeveer met die evacuatie. Mm. En het voelt wel als een rond verhaal wat dat betreft. Natuurlijk zou ik graag willen weten wat er nu speelt in de nieuwe situatie.
Wij ook.
En bijvoorbeeld de bescherming van vitale infrastructuur op de Noordzee, waar je zou denken dat Marsof misschien ook een rol zou kunnen spelen.
Ja, zeker.
Nou ja, dat is dan voor een volgend boek. Ben je al met het volgende project bezig nu of niet?
Ja, we zijn nu een beetje aan het inwerken met de grote Afghanistan-evaluatie die het NIMH samen met NIOD gaat doen. Dat is een vraag vanuit de Tweede Kamer. En we zijn ons team aan het formeren.
Nou, ook fascinerende historie om in te duiken. Ja, Martin Hoekstra, heel erg bedankt voor je aanwezigheid vandaag hier en voor het mooie verhaal over de Marsof. En je boek is te bestellen online volgens mij via de uitgeverij Klus op Dek, toch?
Ja, exact. Klusopdek.nl.
Dat is een echte mariniers uitgeverij. Dus voor wie je geïnteresseerd is geraakt, ga daar kijken en het boek lezen. Ja, dit was Delta Tango voor deze week. We hopen dat je met plezier hebt geluisterd. En als dat zo is, laat het ons weten. En laat een recensie achter op een van de podcastplatforms. Of waardeer ons daar, want dat helpt ons met het vinden van meer en nieuwe luisteraars. Delta Tango is er over 2 weken weer met een onderwerp uit de wereld van defensie en internationale veiligheid.